Oké, ik ga verder waar ik vorige week gebleven was. Ik had het vorige week dus over het vierde oordeel, het oordeel over Israël. Ik had niet voorzien toen dat ik daar zo lang over zou spreken. Aan de andere kant, het klopt wel weer met de Bijbel. 80% van de hele Bijbel gaat over Israël. Het volk Israël, het Joodse volk. Daar valt ook na vanhand het meeste over te lezen in de schrift. Ik noem zometeen nog een aantal schriftplaatsen, heb ik vorige week ook gedaan. Ik zou daar echt letterlijk duizenden passages bij kunnen lezen. Het gaat eigenlijk allemaal over Israël. De gemeente is eigenlijk een zijpaadje in de geschiedenis. En wees de Heer maar dankbaar voor die genade. Ik herhaal nog even Daniël 9 vers 24. Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten. En om de zonden te verzegelen. En om de ongerechtigheid te verzoenen. Dus het gaat hier over overtreding en over verzoenen en verzegeling van al die overtredingen. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dus de Heer zegt hier, nadat Israël al in ballingschap is gevoerd, Juda al in ballingschap is gevoerd, uiteindelijk weer terug mogen, dan zegt de Heer, jullie zullen nog 70 jaar weken een oordeel over jullie krijgen. En als we dan, en dan moet je, iemand die naar deze opname luistert en denkt van waar gaat het nu over, die moet dan gewoon maar de opname van vorige week terugluisteren. Er zijn 69 jaarweken geweest. En toen begon de genadetijd. Daar had Paulus, of nee, daar had Daniël nog geen zicht op. Maar toen begon de genadetijd. En die duurt nu al bijna 2000 jaar. Er is nog één zo'n jaarweek, één zo'n periode van 7 jaar, is nog niet uitgekomen. En als je dan die laatste verse leest van Daniël 9. En je combineert het met andere schriftplekken, hè, schrift met schrift vergelijken, dan zie je dat het die periode is die de Bijbel noemt de grote verdrukking. De grote verdrukking, die periode waar de antichrist over de wereld heerst, waarin de genadetijd dan voorbij is. Iemand die dan leeft, kan alleen nog gered worden door te geloven aan Jezus, maar ook de wet van Mozes te moeten houden. Dus geloof en werken. Iemand die dan leeft, die heeft dan een tijd van terreur voor de boeg. Nou, die periode is in de eerste plaats bestemd voor Israël, om de verzoening te sluiten. En als positieve bijzaak zal zijn dat miljoenen andere mensen doorhebben dat die Jezus die ze altijd hebben uitgelachen, dat al die navolgers die ze altijd hebben uitgelachen, toch echt waar is. Want als de gemeente in één keer wordt weggerukt, stel voor als vanmiddag de opname zou plaatsvinden, dan zullen toch nog miljoenen mensen in één keer weg zijn. Dat is raar. Dan zal de wereld daar heel snel een verklaring voor hebben. Want op televisie, de media, de overheden van deze wereld, die kunnen iets bedenken. En iedereen die slikt er toch wel voor zoete koek. Maar er zullen mensen zijn die het evangelie heel vaak hebben gehoord. Waarschijnlijk al lang lid zijn van een kerk, maar nog nooit zich hebben laten redden door Jezus Christus. Die zullen dan doorhebben van verrempeld, ze hadden gelijk. Dan zijn ze een christen geworden. Alleen, dan moeten ze dus navolgen en dan moeten ze ook bekennen dat ze een christen zijn. Want op een gegeven moment, je kent de geschiedenis, dus dat wou ik helemaal weer niet vertellen. In een grote verdrukking, dan moet je de antichrist aanbidden en dan moet je een teken aannemen. Teken 666 aan je hand of aan je hoofd. En als je zegt, dat wil ik niet, waarom niet? Ik ben een christen, ik mag geen andere goden aanbidden. Nou, dan kom je, dan word je ter dood veroordeeld, zo staat te lezen in Openbaring 20. Dan word je onthoofd. En geloof en werken. Als je dan de Heer, als je de Heer dan verloochent, dank u, op gang komen. Als je de Heer dan verloochent, dan doe je de werken teniet en dan ben je behoud kwijt. Nou goed, er zullen dan ook Joodse mensen zijn die het evangelie, wat dan geldt, van Jezus aannemen. En op dat moment, zoals ik vorige week al zei, zijn dat ook christenen. Maar er zullen ook Joodse mensen zijn, die zullen die hele periode doorkomen. En op het moment dat het overblijfsel wat dan nog leeft, Jezus aanroept, van ze hebben door dat dat die Messias was, die ze 2000 jaar geleden niet hebben willen aannemen als een koning, dan komt hij terug. Dan begint er een nieuwe periode over deze nieuwe wereld. Dan komt het 1000-jarig vrederijk, waarin hij dan met een hersteld Israël over de wereld regeert. De gemeente, dat zijn alle opnieuw geboren heidenen en joden van de afgelopen 2000 jaar en uit die grote verdrukking, die mogen dan wonen in het Nieuw Jeruzalem. Dat is even een grote halen wat er dan gebeurt. Wat ik nu eerst mee verder wil gaan is, ik heb dat vorige week ook al proberen te duiden, maar er zullen veel mensen zijn die zeggen dan van, oké, klinisch kun je het allemaal heel mooi vertellen, ik blader naar Job 5, kun je het allemaal mooi vertellen, maar het is toch wel een hard gelag als Israël de bruid is van God de Vader. En het is zijn uitverkozen groep mensen. Waarom worden ze dan zo gruwelijk gestraft in de geschiedenis? En er zijn miljoenen Joodse mensen omgekomen onder de gruwelijkste omstandigheden. Ik zei vorige week al van, je kan het ook zo zien. Hun is de wereld beloofd. Ze hebben de Heer destijds ook altijd gezien, ontmoet. Maar ze zijn gewoon bij hem weggelopen. En dan kom je in de problemen, want de wereld haat het Joodse volk. De Heer staat klaar om zich te ontfermen over zijn mensen, maar de mensen willen hem niet. Je kan ook zeggen of je nou na een lang en gelukkig leven sterft ongered, of je sterft al heel lang, al jong op deze wereld ongered, het resultaat blijft hetzelfde, je bent ongered. En de Heer wil met oordelen mensen waarschuwen en tot hem brengen. Hoe hard het ook klinkt als je de geschiedenis kent. Maar de Heer heeft er geen plezier aan. De Heer is niet een antisemitische God. Als je leest in Job 5, vers 17 bijvoorbeeld, dat is nog voordat het allemaal begint, maar dan zie je iets over de gesteldheid van God. Zie, gelukzalig is de mens de welke God straft. Daarom verwerpt de kastijding des Almachtigen niet. Daar kun je ook heel veel over lezen in Hebreeën 12, dat ga ik nu niet doen. Maar als de Heer jou oordeelt en straft, dat betekent dus dat hij jou lief heeft en wil dat je weer op het goede pad komt. Want je moet zelf je besluiten nemen. De Heer dwingt ons niet, we zijn geen willoze robots. We zijn geen getrainde dieren. We zijn mensen met een eigen vrije wil. Ik ga naar Klaagliederen, Klaagliederen 3. Klaagliederen 3, die brief die staat tussen Jeremia en Ezechiël. Klaagliederen 3. Vers 33. Want hij plaagt en bedroeft des mensen kinderen niet van harte. Het doet de Heer geen plezier. Ik hoor heel vaak ook mensen zeggen, de God van het Nieuw Testament is een God van liefde. De God van het Oude Testament is een haatdragende, boze God. Ik snap niet hoe mensen daarbij komen. Daar kan je maar één ding van zeggen. Die mensen hebben de Schrift nooit gelezen. Als je het Oude Testament leest, zie je dat mensen herkansing op herkansing krijgen. Omdat de Heer het bedroeft dat ze gestraft moeten worden. Hij doet het liever niet. Maar je ziet dat mensen zich bezighouden met Baalaanbidding. Dat is een wezen duivelsverering. Kindermoord, hè, kinderoffers. De gruwelijkste vormen van perversie. Op een gegeven moment kan de Heer dat allemaal niet meer zo toelaten. Hij moet dan ingrijpen. En wees me blij om. Ezechiël 18. Ezechiël 18. Ezechiël 18 vers... Ecclesiast 21 en 22. Ezechiël 18, 21 en 22. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, en al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Dus de Heer vertelt het aan Israël. En doctrineel zijn deze verzen geschreven voor het Joodse volk. De Heer zegt, als je goddeloos leeft en je bekeert je en je hebt berouw en je wil weer deugen, dan heb ik het goed met jou gemaakt. Dan vergeef ik jou. Als je kijkt in vers 32 van dit hoofdstuk. Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heer, Heer. Daarom bekeert u en leeft. De Heer heeft kostbare mensen niet gemaakt om te sterven in zonde. Hij wil graag dat ze leven voor eeuwig. Vergeven en al. Ezechiël 33 lees ik ook maar erbij. Ezechiël 33 vers 11. 33 vers 11. Zeg tot hen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heer, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van die boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Je kan, als je niet al te aandachtig leest, kan je misschien op het verkeerde been worden gezet, maar alsof ik plezier zou hebben in de dood van goddelozen. Maar hier heb ik plezier in, zegt hij, dat de goddeloos zich bekeert van zijn weg en leven. De Heer heeft geen aardigheid, geen plezier in een eeuwige dood van een verloren zondaar. Net zoals hij dat zegt in 2 Petrus 3 vers 9. Hè? De Heer die niet wil dat iemand verloren gaat. En dat is dan iets wat nu geldt in onze gemeentetijd. Wat je dan ook nog kan zeggen. Ik heb vorige week al zoiets aangehaald over die een profetie die je kan lezen in de Bijbels van die mensen die dan van harte Joden vervolgen en uitroeien. Zoals die einsatzgroepen in Oost-Europa in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn mensen in de wereld die dat oordeel van God, die dat werk van God uitvoeren. En daar heeft de Heer ook al wat over geschreven. Want denk niet dat ze als dienaars door de Heer worden gebruikt of worden beloond. Ik ga naar Openbaringen 17. Nee, er zijn heel veel mensen in deze wereld die graag slechte dingen willen doen. De Heer die ziet hun harten aan. Hij gebruikt de Heer om te de Heer gebruikt de duivel om te verzoeken. En die kent zijn papenheimers wel. Er zijn meer dan genoeg mensen in deze wereld die willen slechte dingen doen. Er zijn heel veel mensen in de wereld die haten Joden. Want ze weten, of ze voelen aan, instinctief, dat het volk Israël is Gods uitverkoren volk. Ze hebben een streepje voor in deze wereld. Dat kunnen wij niet uitstaan. Daarom is antisemitisme een reflex die altijd heel makkelijk terugkeert bij mensen. Ga er maar aan staan. Na de Tweede Wereldoorlog was het grootste taboe in Nederland was antisemitisme. Nou, ik heb al zo vaak van die anekdotes verteld. Tegenwoordig word je ook gewoon door geboren getogen Nederlanders erop aangesproken van... Ja, het is toch allemaal de schuld van de Joden? Ja, wat is allemaal de schuld van de Joden? Waar heb jij last van dat van Joden? Omdat Joden hier een paar eeuwen zijn getolereerd in Nederland... en omdat de Bijbel hier vrij was toegestaan... daarom zijn we het rijkste en vrijste land van de wereld geworden. En zo is het altijd. Als je kijkt in Openbaringen 17, nou speelt zich dat af in de grote verdrukking. De opkomst van die stad op zeven heuvelen, Rome. Die stad zal de antichrist eerst 3,5 jaar gebruiken als hoofdstad over de hele wereld. Dan wordt hij vermoord en staat hij op uit de dood en dan neemt hij Jeruzalem in als zijn hoofdstad. Ik heb het vorige week ook verteld. Maar daar staat even iets in over een aantal volken, 10 koningen die antichrist moeten dienen... En de Heer gebruikt ze dan om de antichrist te doden, die eerste keer. En dan kan je lezen in Openbaring 17, vers 17. Want God heeft in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat zij eenerlei mening doen. En dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. Dus je ziet dan koningen, die zijn onderdanig aan de antichrist, maar ze mogen hem niet. Ze brengen hem te dood, hij staat op uit de dood. En dan onderwerpen ze zich weer aan hem. Maar ondertussen denken ze de hele tijd dat zij doen wat hun eigen hart hen heeft ingegeven. Ze hebben niet door dat de Heer die hele geschiedenis stuurt. Je hebt sowieso in de hele wereld heb je altijd mensen die denken van dit is allemaal onzin. Die Bijbel is grote flauwekul. En ze lopen maar te bla bla bla. Het is allemaal onzin. Het is allemaal niet waar. En het is allemaal bewezen. En daarom ben ik een happy atheïst. Ondertussen gebeurt alles in deze wereld precies naar het boekje. Naar het boek. Een wereld die opstroomt naar een wereldheerser, een antichrist, waarin alles en iedereen onder controle staat. Het gebeurt gewoon onder onze ogen. Mensen die hard lachen om God en ondertussen op televisie vertellen waar we ons moeten onderwerpen aan allerlei computer- en automatiseringssystemen. Terwijl je in de Bijbel kan lezen dat dat straks de hele wereld in slavernij brengt. Dus mensen kunnen in hun hart vele gedachten hebben, er gebeurt toch wat hij wil. Mens wikt, Gods beschikt. In nadere relatie met Israël kun je heel goed kijken naar Jesaja 10. En dan ga ik naar Jesaja 10. Jesaja 10. Jesaja 10, en dan lees ik een paar versen, lees het hele hoofdstuk maar eens in de context. Jesaja 10, vers 5 tot en met 7. Dan heeft het over de Assyriërs. De Assyriërs, dat waren een volk in wat nu Irak heet. Die het 10-stammenrijk van Israël in ballingschap hebben gevoerd, hebben verslagen. Dat was een meedogenloos, oorlogzuchtig volk. Als de Assyriërs voor je poort stonden, dan kon je het beste maar opgeven. Want als jij besloot om te gaan vechten tegen ze, dan wist je dat als je die strijd verloor, en de kans was levensgroot dat je die strijd verloor, dat je hele volk werd uitgeroeid en de overlevenden werden in slavernij gevoerd. Als je dan leest in Jesaja 10, vers 5, wee de Assyriër. Die de roede mijn storens is. En mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Dus de Heer zegt hier. Ik gebruik de Assyriërs als een stok voor mijn boosheid. Hij is boos op Israël vanwege al een zonde. Ik gebruik ze als een stok om mijn straf uit te delen. 6. Ik zal hem zenden tegen een huigelachtig volk. En ik zal hem bevel geven tegen het volk mijner verbolgenheid. Dat zeg je dus van Israël. Opdat hij den roof roven en plunderen de plundering en stellen het ter vertreding gelijk het slijk der straten. Dus hij zegt, dat Joodse volk is een huichelachtig volk. Ze gaan wel naar de tempel en ze prevelen de hele dag over mij. En ze hebben allemaal van die valse gebedjes. Maar in hun hart aanbidden ze eigenlijk de Baal. En heel veel doen het zelfs openlijk. U noemt de Bijbel ook alweer deze tijd van de gemeente. We leven nou in de gemeentetijd, in de genadetijd. En daar heeft de Heer ook over geprofiteerd. De tijd waarin de kerk nu belandt, dat noemt de Bijbel de Laodicea-tijd. Waar je allemaal hele vrome christenen hebt die zondags van alle mooie dingen zeggen over de Heer. Maar een valse Bijbel hebben, een valse leer. En vaak niet eens de Heer kennen. Ze doen maar wat. Een huichelachtig volk. Vers 7. Want hier kom ik op mijn punt. Hoewel hij het zo niet meent en zijn hart al zo niet denkt. Maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinig volken. Dus Assyrië denkt van, wij willen onze macht uitbreiden. We willen ons rijk groter maken. En wij doen dat omdat wij dat zelf willen. En komen niet op het idee dat zij als volk door de Heer zou worden gestuurd om Israël te straffen. Hij gebruikt volken als zijn roede. En uiteindelijk weder naar Syrië. Want kom je aan Israël, kom je aan Gods oogappel. Dus uiteindelijk het rijk van Assyrië is dus ook verslagen en verdwenen in de geschiedenis. Waarom? Omdat ze Israël niet hebben gezegend. Dan gaan we weer naar Daniël 12. Daniël 12. Daniël 12. Daniël 12. Er zullen mensen zijn die zeggen van, ik vind het allemaal een beetje, het lijkt wel een bijbelstudie. Ja, dat is het in wezen ook, een bijbelstudie. In plaats van een recht toe recht aan preek aan de hand van één bijbeltekst. Maar goed, wat de gemeente nodig heeft is kennis, is leer, voornamelijk in deze tijd om staande te blijven. En Bijbel met Bijbel, schrift met schrift. Ik kan over heel veel dingen praten. Het beste is gewoon dat ik jullie dingen laat lezen. En dan heb ik toch maar een hele kleine selectie kunnen maken van wat er allemaal wel niet te lezen is. Als je kijkt in Daniël 12, vers 1 tot en met 3. Aan het einde van die Danielbrief. En te dien dagen zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen nieuws volk staat. Michael is zo'n opperengel, zo'n engelenvorst. Zoals de duivel, die heeft zijn duivelen en die heeft ook de duivelenvorsten. En zo wordt er een geestelijke oorlog gevoerd over deze wereld. Tussen duivelen en engelen. Daar kun je onder andere over lezen in Daniël. Daar kun je zien dat, weer een zijpaadje, maar dat de grote machten van deze wereld, zoals de vorst van Perzië en Alexander de Grote van het Griekse Rijk, die worden gestuurd door engelen en duivelenvorsten. En zo doen ze het werk van de Heer. En die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen nieuws volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zal zijn als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op dezelfde tijd toe. En te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Dus wat staat hier eigenlijk? Hier gaat het over de opstanding van Israël. Niet de gemeente, maar Israël. Over Joden die in het Oude Testament zijn gered, door de Heer te volgen en door de wet van Mozes. En door Joodse mensen die aan het eind van de grote verdrukking de Heer aanriepen. Want hier staat het woordje benauwdheid. Nou, benauwdheid gaat altijd over de Joden in een grote verdrukking. Dat is weer zo'n code in de taal, in de Bijbel. Als je die woorden tegenkomt, dan weet je, het gaat over de grote verdrukking. Jacobs benauwdheid, benauwdheid gaat over die 70ste jaarweek, die al die andere oordelen van al die millennia ervoor gewoon in het niet stelt. Maar die dan overleven en de Heer aanroepen, dat zijn mensen die dan gered zijn. Ze zijn uitgeoordeeld en hun naam zal worden geschreven in het boek, maar ze maken geen deel uit van de gemeente. Ze maken deel uit van dat Joodse volk. En je kan je ook lezen in vers 2, want uiteindelijk wordt er dan geoordeeld. Kijk, het is niet voor niks, dat boek Daniël wordt ook wel, het is het Joodse boek Openbaringen. Of je kan zeggen, het boek Openbaringen is het christelijke boek Daniël. Nou, hoe eindigt het boek Openbaringen? Oordeel voor de oordeel uiteindelijk voor de grote witte troon en daarna nieuw hemel, nieuwe aarde. Nou, in vers 2 kun je ook iets lezen over die grote witte troon. Mensen die zullen opstaan ten eeuwige leven en dan 1000 jaar later sommigen tot eeuwige afgrijs. Dat zijn verloren Joodse zielen. Goed, dat is weer een heel ander, dat komt over een paar weken wel aan bod. Ik ga naar Jeremia 30. Jeremia 30. En nogmaals, want ik blijf me herhalen, want ik hoop ook dat jullie steeds meer al die dingen van de laatste jaren over die Gods verbonden, Gods geheimen is, zodat jullie al die onderwerpen met elkaar gaan linken. Als je kijkt in Jeremia 30, en je gaat er steeds meer voorzien als je dit soort stukken gewoon zelf leest, dan komt allemaal steeds alles meer op zijn plek terecht. Even kijken, wat zou ik, vers 7. Nee, ik lees eerst de vers 3 en 4. Want zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vader gegeven heb. Ze zullen het erfelijk bezitten. Er zullen de piepo's zijn die zeggen van, dat is al gebeurd. Toen Juda terugkwam uit de ballingschap. Nou, intussen zijn ze er alweer eeuwenlang weg geweest. Ze zijn in de eerste en tweede eeuw na Christus in ballingschap weer gevoerd. En van het volk Israël, die tienstammen van Israël, daar was zijn heel vele nooit teruggekeerd. Die wonen nog overal op allerlei plekken in de wereld. Dus dit moet nog gebeuren. Dat ze erfelijk dat land zullen bezitten, al die Joodse mensen uit alle hoeken van de wereld. En dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft van Israël en van Juda. Van Israël en van Juda, dus alle 12 stammen. Dan ga ik verder in vers 7. O wee. Want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, nog zal hij daaruit verlost worden. Zien jullie dat? Ik lees het met opzet, want ik had het net over benauwdheden uit Daniël 12. Hier kom je het woord er tegen. Benauwdheid voor Jacob. Als je leest over Jacob, betekent dat het Joodse volk. Lees je het woordje benauwdheid, het gaat over de grote verdrukking, die 70ste jaarweek. Die code kom je de hele Bijbel door steeds weer tegen. Dus elke keer als je zelf de Bijbel leest en je komt deze termen tegen, net zoals dag des Heren, een dief in de nacht, een mensenzoon, noem maar op, dan weet je Israël. In een aantal verschillende situaties. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, de Heerscharen, dat ik zijn juk van die hals verbreken en die banden verscheuren zal, en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Maar ze zullen dienen de Heere hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. Vers 9, er zullen er ongetwijfeld mensen zijn die zeggen dan, koning David, maar die is toch lang dood, dus die komt toch niet meer terug. Kijk, zie je wel, dit is poëzie, dat is niet letterlijk bedoeld. Nee, wie komt uiteindelijk te heersen over het Israël, het Joodse volk en over de wereld? Dat is Jezus, die toen hij mens werd 2000 jaar geleden op deze wereld, uit het geslacht van David kwam. Dus hij is een nazaat naar mens van vlees en bloed, uit koning David. Hier wordt dus Jezus mee bedoeld. De Zoon van God. God in het vlees. Die ik hun verwekken zal. Gij dan vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heer. Ontzet u niet, Israël. Want zie, ik zal u uit verre landen verlossen. En uw zaad uit het land hunne gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrikken. Nogmaals, dit is ook niet gebeurd met de uitroepen van de staat Israël in 48. Die staat, niemand zal hem meer verschrikken. Het is continu heibel daar. Er is nog steeds veel onrust, dreiging van oorlog. Die grote verdrukking moet nog beginnen. Wat je wel kan zien is, er is weer een volk Israël wat al aan het terugkeren is. Al die openbaringen en profetieën in de schrift over die grote verdrukking, dat daar letterlijk een volk Israël woont, dat kan weer, want ze zijn weer terug. De afgelopen 70 jaar. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen. Want ik zal een volleinding maken met de heidenen waarin ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen volleinding maken, maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Oké, hier staat weer wat we al lazen in Daniël 9, dat er een oordeel zou zijn over de Joden en dat na dat oordeel de boel verzegeld is. Dan is het dus klaar. Nou, hier zegt de Heer dus in het laatste vers, ik zal een volleinding maken met de heidenen, dus daarmee zal ik afrekenen. En jullie zal ik kastijden. Met mate. En ik zal u niet gans onschuldig houden. Want er zijn nog wel wat dingen waarover jullie geoordeeld moeten worden. Dat beantwoordt weer hetzelfde als wat we net lazen in Daniël 9. Schrift met schrift. Maar goed. Het gaat hierover. Israël zal worden verlost aan het einde van die grote verdrukking. En dan heb je in wezen drie soorten mensen. Je hebt dan de gemeente. Die woont in een stad in het heelal. Ja, bedenk het maar eens. Je hebt het volk Israël, wat met de Heer over de wereld heerst. En je hebt de rest van de wereldbevolking die dan door mag. En daar kom ik volgende keer wel op. Matthäus 24. Matthäus 24. Ja. Matthäus 24. Oh. Matteüs 24, waar heel veel kerken altijd maar vanuit gaan dat het over hen gaat. Christenen zijn zo egocentrisch dat ze denken dat het hele Nieuwe Testament altijd over hen gaat. Vanmorgen hebben we het erover gehad dat heel veel christenen denken dat geestelijk het hele Oude Testament ook over hen gaat. Nou, dat is allemaal een grote kolder natuurlijk. Je moet de schrift in de context lezen. Het Nieuwe Testament begint pas als de testamentmaker gestorven is en opgestaan uit de dood. Want een testament is pas geldig als de testamenthouder overleden is, zoals staat in de Hebreeënbrief. Wat je in Matteüs 24 kan lezen, heeft allemaal te maken met Israël, Gods volk. Ook hier kun je wel lezen over die grote verdrukking, die 70ste jaarweek, die sluitsteen van die 70 jaarweek. En ik lees er een stuk van, even kijken, ik begin vers 6. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou ja, oorlogen genoeg. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Daarom moeten wij ook een beetje, ja, niet te snel laten bewegen met al het wereldnieuws. Dingen moeten eerst gebeuren zoals ze moeten gebeuren. En oorlogen en rampen zullen er toch altijd zijn in deze wereld. Alleen op een gegeven moment kun je uit een aantal dingen afleiden dat die opname voor de deur staat. Dat die antichrist voor de deur staat. Dat het oordeel over Israël, dat grote verdrukking voor de deur staat. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou, dat hebben we dus de laatste millennia beleefd. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. Dit gaat niet over de kerk. Dit gaat over het Joodse volk. Omdat Joden zijn gelinkt aan de enige ware levende God, daarom haat de mensheid de Joden, want de mensen haten God. En als het met God te maken heeft, haten je de mensen. Daarom haten de mensen ook deze Bijbel. Daarom haten de mensen ook de gemeente. Maar hier spreekt de Heer tot Joodse mannen die het evangelie nog niet eens kennen. Ze worden voorbereid door Jezus om het evangelie aan te nemen, om het allemaal te kennen. De Heer moet nog sterven, hij moet nog opstaan uit de dood. Maar het gaat hier niet over de gemeente. Het gaat hier over Israël. Notabene in het Matteüs evangelie, dat is het Joodse evangelie. Ik vertel het verkeerd. Dat is het evangelie bestemd voor het Joodse volk. Zo moet ik het zeggen. Tien. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. Gaat erom, hè? In de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die hebben zich uitgegeven voor de Messias. En dan had je altijd weer Joden, die liepen erachteraan. En uiteindelijk bleken het toch weer niet te zijn. Er zijn ook Joodse leraren geweest in de 17e, 18e eeuw en zo. Die hadden door op een gegeven moment, die hadden dan het Nieuwe Testament bestudeerd. En schrift met schrift vergeleken. Die zeiden van, hij was het. Hij was het. We hebben het niet doorgehad 2000 jaar geleden. En ze moesten eigenlijk wel christen worden. Maar hij komt terug. En dat weten Joden ook. Want ze kijken uit naar de komst van Jezus als koning over deze wereld. 12. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Waarvan akt in deze wereld. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus wie volhoudt tot het eind, die wordt gered. Dan weet je al dat het niet voor de gemeente geldt. Want hoe wordt er iemand in deze tijd gered? Genade. Door Jezus Christus. Genade alleen. Efeze 2 vers 8 en 9. Het bloed van Jezus zorgt ervoor dat iemand zijn zonde kwijtraakt en in de hemel komt. Maar hier staat, wie volhoudt tot het einde, die zal worden gered. Hij heeft het hier over Israël. En Joodse mensen die individueel daarvoor Jezus aannemen, maken deel uit van de gemeente. En hier heeft hij het over Israël als collectief, als volk. En in die grote verdrukking, degene die het tot het einde toe volhouden, door zich te verstoppen of op de vlucht te slaan, of in ieder geval niet vermoord te worden door de antichrist, die zullen zalig worden, omdat ze dan de Heer aanroepen. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis alle volken, en dan zal het einde komen. Kijk, hier was een paar weken geleden op die toogdag, was hier een verwarring over. Want wij leven nu in een genadetijd. We hebben nou één evangelie. En iedere die een andere evangelie preekt, die is vervloekt, zegt de schrift. En dan Galaten 1. Hoe heet het evangelie? Evangelie der genade Gods. Hoe word ik nou gered? Door het bloed van Jezus Christus, uit genade. Hoe heet dat? Het evangelie der genade Gods. In een grote verdrukking heb je ook een heidense bevolking in deze wereld. En die kunnen dan door het eeuwig evangelie zalig worden. Dat betekent Jezus geloven en de werken doen. Maar onder die Joden, Daar heb je dus ook, kun je lezen over de 144.000 maagden. Dat zijn 144.000 niet getrouwde gelovige Joodse mannen die dan gaan evangeliseren over de wereld. En die prediken dan dit, het evangelie des koninkrijks. Dit is het evangelie voor het Joodse volk in die grote verdrukking. Om vol te houden tot het eind. Wanneer je dan zult zien, vers 15. De gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats. Die het leest, die merken erop. Dus die het leest, die merkt erop dat Daniel hier al over gesproken heeft. Dat is wat hier in wezen staat. Dat als dan die in Judea zijn, dat is wat nu Israël is grotendeels, vlieden op de bergen. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Nee, maak dat je wegkomt. Als de antichrist het Joodse volk verraadt en hij Jeruzalem wil innemen, wil hij zoveel mogelijk Joodse mensen vermoorden. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat die vlucht niet geschiedes des winters, nog op de Sabbat. Dat was een keer een preker die zei, hier zit een hele mooie eigentijdse profetie in. Op zaterdag, op de Joodse Sabbat, ligt het hele publieke leven in Israël stil. Dus daarvoor als de antichrist komt, zullen mensen proberen te ontsnappen met het vliegtuig of wat ook maar. Als het Sabbat is, ligt het hele publieke leven stil in Israël. Dat is een ramp, want van de oost naar de westgrens is maar 60 kilometer. Dus zeg maar de afstand tussen Groningen en Leeuwarden, dat is zo breed Israël is. Met de moderne oorlogsvoering is wel te beseffen hoe snel zo'n land veroverd kan worden, hoe snel je weg moet zijn. Bid maar dat het niet op een Sabbat gebeurt of in de winter. Als bijvoorbeeld de landingsbanen van de vliegvelden vol met sneeuw liggen. Dat is even een eigen tijdse invulling. Maar dat moet nog gebeuren dus in de toekomst. Want als dan zal grote verdrukking wezen. Kijk, daar komen die woorden vandaan. Grote verdrukking. Hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om de uitverkorene wil zullen die dagen verlost worden. Dit kun je weer koppelen aan die eerste vers van 1 Thessalonicenzen 5. Van die mensen die dan als een dief in de nacht worden verrast. Waar ik het een paar weken geleden over had. Hier staat dan, die grote verdrukking zal een grotere verdrukking wezen voor Israël als ooit tevoren. En en passant ook de rest van de wereld. Als die dagen niet zouden worden verkort, als de Heer niet zou terugkomen, dan had niemand kans gehad om te overleven van zijn uitverkoren. Maar om de uitverkorene wil komt hij terug. Wie zijn die uitverkorenen? Dat zijn niet de gepredestineerde Calvinisten. Nee, dat is Israël. Want de rest van de wereldbevolking mag allemaal profiteren van de genade van Jezus Christus. Door God die niet wil dat iemand verloren gaat. Ik praat me door en ik hoop niet dat ik het te moeilijk maak. Maar in wezen is het allemaal heel overzichtelijk in de Bijbel. We leven nu in een genadetijd, word je gered door Jezus. In een grote verdrukking worden de mensen gestraft voor hun goddeloosheid, omdat ze de waarheid hebben tegengestaan. Maar die grote verdrukking is eigenlijk bestemd als sluitend oordeel over Israël als volk. En wie daar doorheen komt, daarmee gaat de Heer de toekomst in. De geredde Joden uit het Oude Testament en de geredde Joden aan het eind van de grote verdrukking. En al die Joodse mensen die tussendoor in Jezus zijn gaan geloven, zijn deel van de gemeente. Nog een voorbeeld, en dat doe ik even heel kort. Openbaringen. Openbaringen, zijn veel mensen, die maken daar iets heel moeilijks van. Openbaringen is in wezen vrij eenvoudig. Openbaringen, de eerste drie hoofdstukken, dan wordt verteld, krijg je profetie te lezen over de gemeente van de kerk. Ik zeg het heel kort door de bocht. Hoofdstuk 4, lees je over de opname van de gemeente en hoe het eraan toe gaat in de hemelen. Maar dan kun je verder lezen, van hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19, dan kun je lezen hoe de wereld wordt geoordeeld, maar ook hoe Israël wordt geoordeeld. He, wat ik nou de hele tijd al doe. In die grote verdrukking. Het gaat voornamelijk over de wereld. En aardig, en dat is even een zijpaadje. En nou wil je natuurlijk alles opschrijven, maar ik ga het niet allemaal benoemen. Dat duurt allemaal te lang. Er zijn 4 evangelieën. Er zijn 4 getuigenissen over het leven van Jezus Christus. Zo zijn er ook 4 getuigenissen in het boek Openbaringen over die regering van de antichrist. Het verhaal van de antichrist wordt 4 keer verteld. Als mensen van Openbaringen 5 tot 19 wel eens denken van, hé, maar dat heb ik toch al gehad. Klopt, het zijn 4 achter elkaar geschreven verslagen van de grote verdrukking. Maar vooral in Openbaringen 12 kun je lezen hoe Israël wordt vervolgd. In die grote verdrukking door die slang. Die duivel, die daar niet meer bij de Heer in de hemel mag komen, maar die op de aarde wordt gesmeten. Je moet het zelf maar eens even lezen. Maar ik lees even een stukje. Openbaringen 12 vers 13 lees ik even. En toen de draak zag, en dat is de duivel, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Nou, je kan zeggen, die vrouw die het manneke heeft gebaard. Kijk, de statenvertalers maken van het manneke ook al iemand met een hoofdletter, de Heer. Nou, uit het volk Israël, daar is Jezus geboren inderdaad. Dat klopt. Ik ga er nou niet verder op in, maar dat is gebeurd voor de grote verdrukking. 2000 jaar geleden is Jezus al geboren. Het manneke wat hier over gesproken wordt, dat zijn ook de 144.000 wijze maagden, oftewel mannelijke evangelisten, die uiteindelijk dan over de wereld mogen ongestoord, de Heer zorgt ervoor dat ze onaantastbaar zijn, kunnen evangeliseren tot het Heer ze wegneemt van deze wereld. Maar Israël wordt dan weer vervolgd. Ik vertel hier heel veel in één keer, ik weet het. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn. In haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Interessant, hè? Tijd, tijden, meervoud, halve tijd. Dan kom je op, als tijden twee is, kom je op 3,5. 3,5 jaar grote verdrukking. De tweede helft van de grote verdrukking, waarin Israël moet vluchten voor zijn leven. Buiten het gezicht van de slang. Er zijn veel christenen die zeggen, er is in Jordanië een plek die zo moeilijk te bereiken is, dat waarschijnlijk daar dat overblijfsel van Israël, wat niet overal hoeft te vluchten in de wereld, zich verstoppen zal. Dat is die ruïnestad Petra van de Nabateërs. Dat is een Arabisch volk geweest. Die hebben dan een stad. Ja, alle christen praten daarover, of veel christen praten daarover, dus ze zou weten van de vijand, weet het nu ook, maar die zeggen van, dat is een plek die is zo moeilijk begaanbaar, maar je kan er wel duizenden mensen kun je er bergen. 10.000 mensen kun je daar bergen. Dus er is al een keer een rijk Amerikaanse christen geweest, die heeft 10.000 bijbels daar verstopt. Die liggen daar in de oude ruïnestad Petra. Goed, hoe je het ook bent of keert, de Heer zal een plek voor ze weten te vinden waar ze zich kunnen verstoppen. En er zullen ook nog Joden zijn in dat land Israël die continu op de vlucht zijn of zich aan het verdedigen zijn. Maar dat kun je lezen bijvoorbeeld in Joël. Dat hebben we vorige week nog gelezen. 15. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water uit zijn rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. Wat dat nou precies is, ja, de tijd zal het leren. De mensen die dan leven, die zullen het precies snappen. Wat voor natuurramp of gebeurtenis dat precies is. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad. Zie je dat? Haar zaad. Een vrouw heeft geen zaad. Hier zie je diezelfde gekke constructie uit het Genesis 3. Waarin staat dat iemand uit haar zaad de kop van de slang zal vermorzelen. Dat was Jezus. Het gaat hier over het volk Israël. Die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Zie je dat? Geboden Gods bewaren, dat is de wet van Mozes. En de getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus geloof en werken. Heb je een Bijbel waar het woordje Christus mist, heb je een valse Bijbel. Dit zijn een paar plekken. God gaf zijn woorden aan mensen, aan de mensheid, zodat ze het allemaal zouden kunnen snappen en herkennen. Ik ga zo meteen nog een paar teksten met jullie lezen hoor, maar ik gooi hier nog even een geheimnis erin die je de meeste kerken niet meer zal horen. We hebben hier een Bijbel, die bestaat uit 66 boeken. Die staan in een bepaalde volgorde, noemen wij de kanon. De kanon van het Nieuwe Testament is bijvoorbeeld niet toevallig. Je begint eerst met 4 evangelieën. En het eerste evangelie, het Matthäus-evangelie, gaat over Gods bemoeienis met het Joodse volk. Voornamelijk gericht op het Joodse volk. Dus daar begint het allemaal mee, dat is logisch. Daar wordt hij geboren, daar groeit hij op. Marcus-evangelie, dat gaat over het dienstknechtschap van de Heer. Lucas-evangelie is het historische evangelie. Daar staat alles chronologisch op een rijtje. Vierde evangelie gaat over de godheid van Jezus, het Johannes-evangelie. Daar wordt het zo gehaat. Oké, maar daar begint het mee. Dan krijg je handelingen. Dat gaat over hoe de gemeente ontstaat en hoe dan de gemeente uiteindelijk naar de heidenen toe mag. Dan komen er een heel trits brieven van Paulus. Waarin Paulus schrijft, ik ben de apostel voor de heidenen. Je wordt nu in de genadetijd gered in het bloed van Jezus Christus en niks anders. Genade alleen door het bloed van Jezus. En dan komt de opname. Nou inderdaad, na de laatste brief van Paulus, Titus, Philemon, komt Hebreeën.
Hebreeën, dat gaat weer terug. Dat paste helemaal bij die eerste Joodse kerk die ontstond in de eerste eeuw. Maar past ook heel goed in een grote verdrukking. Want daarin staan weer stukken waarin blijkt dat je wordt behouden door geloof en werken. Maar het is niet geschreven voor de heiden in de genadetijd. Jacobus, Petrusbrieven, Johannesbrieven, daar staan stukken in die voor ons gelden in de genadetijd, maar ook in de grote verdrukking. Want daarin wordt geschreven, hou vol. Er zit een logische volgorde in. En boek van Openbaringen is natuurlijk dan de sluitsteen die ook eindigt met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar zo is het ook met het Oude Testament. Ik noem het even snel, want ik ben al een radig aan het woord, zie ik. Als je kijkt naar de volgorde, de Joden hadden oorspronkelijk in het Oude Testament hun boeken in een andere volgorde. Ga ik hem nou niet noemen. Maar zoals het nu staat, daar zie je een hele wonderlijke profetie in. Twee kronieken naar je bijvoorbeeld, 2 kronieken 36 en dan de laatste versen, die eindigen met het bericht van de Perzische koning dat Joden terug mogen keren naar huis. Net zoals in 1917 de Engelsen de Balfour Declaration sloten met het Joodse volk, als dank voor hun hulp in de Eerste Wereldoorlog, om weer terug te mogen keren naar een land wat Israël, wat Engeland als mandaatgebied had ontvangen. Dus Israël mag terugkeren in 2 kronieken door een Perzische heidenkoning. Zo mogen de Joden naar die Balfour Declaration weer terugkeren door een Britse vorst. Alleen de Engelsen houden zich niet zo goed aan. Dan krijg je de brieven van Ezra en Nehemia. En die handelen over Gods, over terugkeer van het Joodse volk plus de wederopbouw van Jeruzalem. Net zoals gebeurde tussen 1921 en 1948, voordat de staat Israël werd uitgeroepen. Dan krijg je het boek Esther. En het boek Esther, daar zie je dat die Perzische koning eerst is getrouwd met een heidenvrouw. Dan doet ze die vrouw weg, doet hij die vrouw weg. En dan trouwt hij met Esther, een Joodse bruid. Daarin zie je ook weer een beeld van de heidenbruid die door de Joodse bruid wordt vervangen. Wat je nou ziet. De laatste 2000 jaar in de genadetijd draait alles om de heidenbruid, de gemeente van Jezus Christus. Maar de Joodse bruid, die wordt weer voorbereid. God de Vader, die herstelt zijn band straks weer met de Joodse bruid. En je leest in de Estherbrief over Haman. En dat is een beeld van de antichrist. Want hij wil de Joden laten verdwijnen. Nou, daar komt Job. Job bestaat uit 42 hoofdstukken. 42 hoofdstukken. Dat is natuurlijk stom toevallig, maar dat gaat allemaal over een enorme verdrukking. Van iemand die door de Heer wordt geliefd. Job is Gods oogappel. Hij verdrukt hem 42 hoofdstukken lang. 42 is hetzelfde als 3,5 jaar. Dat zijn 3,5 maanden. 42 maanden. Ah, ik wil te snel. En dan, uiteindelijk, is er opstanding plus een zegen aan het eind. En dan krijg je het boek Psalmen, 150 psalmen, waarin je continu kan lezen van koning Jezus op een troon in Jeruzalem met zijn volk Israël, heersend over de wereld. Het is natuurlijk allemaal stom toeval dat het allemaal zo is, maar daar zie je dus profetisch gewijs alles in een goede volgorde. Ik kan het nog een keer doen. Boek Jesaja. Boek Jesaja kun je lezen over Israëls ongehoorzaamheid. Dan komt het boek Jeremia. Dan kun je lezen over de verwoesting van Jeruzalem plus de ballingschap van de Joden. Dan kun je lezen in klaagliederen over de grote verdrukking. Het is niet voor niks een klaaglied. Dan kom je bij Ezechiël en in Ezechiël lees je over de wederkomst van Jezus. Daar begint Ezechiël ook mee, dat God op de wereld komt. En dat hij uiteindelijk regerend vanuit de tempel over de wereld zal heersen. Dat is Ezechiël 40 tot het eind. Het gaat allemaal over Gods regering over de wereld. Nou goed, dat zijn allemaal toevalligheden in de kanon. Ja, hoe toevallig kan iets zijn? Nou, ik kom nu tot het eind. Wat ik nu nog zal doen, is een aantal teksten met jullie lezen, die dit allemaal moeten bijgevallen. Ik lees Jeremia 31 vers 31 bijvoorbeeld. Jeremia 31 vers 31. En als het goed is, moeten jullie die wel kennen. En als het niet zo is, nou, neem dan geen aanstoot aan wat ik net zei. Jeremia 31 vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Kijk, dit overlapt natuurlijk weer met wat we vorig jaar hebben gedaan, de zeven verbonden. Het verbond van God met Israël is onberouwelijk. Dit is later opnieuw opgeschreven in Hebreeën 8. Hebreeën 8, ik lees het nogmaals een keer. Maar dat staat notabene in het Nieuw Testament. Ik moet altijd bij dit soort teksten denken aan die premier waarvan Cote Mbie, beroemde Nederlandse komiek, ooit zeiden van... premier Van Agt, die de keiharde leugen weer in volle glorie hersteld heeft. Dat zeiden ze in 1981, dat vonden we heel geinig. Toen was hij nog gewoon een premier, maar nu is hij inderdaad een van de grootste antisemitische leugenaars in deze wereld. En die zegt dus van, er zijn van die christenmensen die menen in de heilige schrift een vooraanstaande positie voor het Joodse volksdeel te kunnen bespeuren. Nou, ik heb leren lezen en schrijven, broeder Van Agt. Nee, je bent geen broeder van mij, je bent een jezuïet en waarschijnlijk niet gered. Je kan lezen, alles draait in de Bijbel om Israël. En je ziet nu een Joods volk in de wereld waar iedereen een bloedhekel aan heeft. Iedereen probeert ze te laten verdwijnen, maar het lukt ze niet. Als dat jou de ogen niet opent, dan snap je iets niet. Wat ik net las, dat zie je hier weer opnieuw terugkomen in Hebreeën 8. En dan lees ik even, want je moet het maar eens in de context zelf lezen. Ik lees het vanaf vers 8. Want hen berispende zegt hij tot hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israëls en over het huis Juda een nieuw verbond oprichten. Heb ik net ook gelezen in Jeremia. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Dus als die grote verdrukking voorbij is. Ik zal mijn wetten in hun verstand schrijven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot de God zijn, ze zullen mij tot de volk zijn. Ze zullen niet leren een iegelijk zijn naast en een iegelijk zijn broeder zeggen, de ken de Heer, want ze zullen hem al kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. En hier moet je kippenvel van krijgen, want de Heer zegt eerst, ik zal die wetten van mij in jullie hoofd en harten zetten. Kijk, nou hebben we de boel op papier. Maar dan kennen de Joodse mensen die met de Heer over de wereld heersen, zijn wetten vanuit hun hart. En ze hoeven de mensen niet meer te leren van ken de Heer, want iedereen kent hem zoals ik net las, want hij zit daar op een troon in Jeruzalem en de hele wereld weet dat. Er is geen ontkomen aan. Er valt niks meer te geloven, het is gewoon een zaak van weten en aanschouwen. Hij is de baas en zij heersen met hem. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, zie je dat? Een sluiting van hun overtredingen. En hun zonde en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Het gaat hier echt niet over het nieuwe verbond. Zoals heel veel kerkmensen dat noemen in verband met de kerk, met de christenen. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is en verouderd is naar beide verdwijning. Dat verbond dat God sloot met het Joodse volk in het Oude Testament, en wat nu voor 2500 jaar is opgeschort, zal weer worden hersteld. Maar dat is niet dat evangelie van Jezus Christus, wat heel veel kerken nu het nieuwe verbond noemen. Dat zijn verschillende dingen. Hosea 6. Hosea is ook een brief als je die leest, en het is echt helemaal in het perspectief van Joodse mensen. Dan moet je kippenvel krijgen, want er zijn zoveel dingen die zijn zo makkelijk te herkennen als je net een aspirant Bijbelforscher bent. Dat je denkt van, jongen, hoe kan het? Die man die beschrijft dingen precies zoals ze zijn gebeurd. 600-700 jaar voor Christus. Ik lees in Hosea 6, lees ik 2 versen. 3 versen. Vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot een Heer, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Terwijl Israël is verscheurd en ze zullen genezen worden. Hij heeft geslagen en hij zal ons verblinden. Hij heeft ons geslagen en hij zal ons verbinden. Oftewel, straf over Israël en herstel. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. We zullen voor zijn aangezicht leven. Hier zie je een hele mooie tijdsaanduiding. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Wanneer is de genadetijd ingegaan? Bijna 2000 jaar geleden. Toen is de genadetijd ingegaan. Het duurt al bijna 2000 jaar. Vanaf toen was Israël niet meer nummer 1 voor God. De genadetijd ging toen gelden. Hij zal ons 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Dus als na die 2 millennia van genade tijd en de grote verdrukking, als dat voorbij is, de Heer terugkomt en 1000 jaar over de Heer zal heersen, over de wereld zal heersen, hè, en een dag is voor de Heer als 1000 jaar, dat is dan het 1000-jarig rijk. En in het 1000-jarig rijk is Israël met hem verrezen. En we zullen voor zijn aangezicht leven. Dus je ziet hier letterlijk staan dat de Heer die grote genade tijd, iets van 2000 jaar te laten doen duren, dan komt de grote 1000-jarig rijk. En met daartussenin die grote verdrukking, jullie snappen mij. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Zeeg voor Israël. Spaderegen betekent dus laat. Hè? Dus hetzelfde is het Duitse speet. Dat zeggen we niet meer al te vaak. Jesaja 10. Jesaja 10. Jesaja 10. 20. Jesaja 10, 20 tot 22. En het zal geschieden te dien dagen, dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis van Jacob niet meer steunen zullen op dien die hen geslagen heeft, de wereld, maar zij zullen steunen op den Heere, den Heiligen Israëls, oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel Jacobs tot een sterke God. Want als schoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Dus door de geschiedenis heen zullen heel veel mensen van het Joods volk, die zullen nooit christen worden, maar ze zullen ook nooit God aannemen. Of zijn, in dit moment is dat aannemen in Jezus Christus. Dus een overblijfsel zal maar terugkeren. In het uiteindelijke duizendjarige rijk, waar de Heer met Israël heerst over de wereld, daarin is maar een overblijfsel aan het eind van die grote verdrukking die het uiteindelijk haalt. Want de meesten hebben geen interesse aan de dingen van de Heer. Een overblijfsel. Zacharia 13. Nog twee teksten, daar zijn we klaar voor vandaag. Zacharia 13. Zacharia 13. Zacharia 13, vers 8 en 9. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal het derde deel in het vuur brengen en ik zal hen louteren, gelijk mijn zilver loutert. Ik zal hen beproeven, gelijk mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heer is mijn God. Dus we lazen net in Jesaja dat de Heer zegt, een overblijfsel zal uiteindelijk die eindstreep halen. En hier lezen we dus, een derde deel zal overblijven en dat zal worden gelouterd, gelijk met zilver louterd. Inderdaad, die grote verdrukking is een gruwelijke tijd. Als zijpaardje ervan kun je zeggen, al die mensen die niet Jood zijn en dan leven in die tijd en nooit de Heer hebben aangenomen in die genadetijd, zitten in een gruwelijke tijd terechtkomen. Een paar weken geleden, ik ben er met een broeder in gesprek en die wilde niet aan. Die wilde niet aan dat in een grote verdrukking mensen op een andere manier gered worden. Dat evangelie van de genade van Jezus Christus, van de genade Gods, geldt dan niet meer. Je moet Jezus navolgen en de wet van Mozes houden, de werken doen. En toen zei ik van, vergeet niet dat mensen die in een grote verdrukking leven, die genadetijd nog hebben beleefd. Als wij vanmiddag worden opgenomen, begint die grote verdrukking, waarin miljoenen mensen nog tot geloof komen, maar dat zijn allemaal mensen die al in deze tijd hebben geleefd en altijd hebben gelachen als ze zo'n straatbreker op straat zagen. Die altijd stonden te lachen als ze de EO een getuigend programma zagen, als die er nog zijn. Die altijd stonden te lachen als ze iets over de Heer lazen in een of ander artikel of een traktaat. En dan zijn ze erachter gekomen van, ik heb de plank goed misgeslagen. Hier kun je dus ook lezen, een overblijfsel zal uiteindelijk als collectief in Israël de eindstreep halen. Maar gelouterd als door vuur. Het is een gruwelijke tijd. Ik heb ooit eens een keer een jongen ontmoet die zei van, nee, ik geloof wel dat het allemaal zo zou kunnen zijn. Lijkt me wel interessant. Ik wil eigenlijk die Jezus wel afslaan, gewoon om in die grote verdrukking te komen. En nou ja, ik zei, er was ook iemand die hield van alcohol en drugs. Ik denk dat ik zei, of je zit me hier gewoon te gek aan te steken, of je hebt gewoon last van een of andere chemische roes. Want geen mens kan met zijn gezonde verstand wensen in die grote verdrukking te zijn. Dat is een verschrikking die je wil overslaan. Oké, laatste tekst voor vandaag. Zacharia 14. Hierna, Zacharia 14 vanaf vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de verleien mijner bergen, want deze vallei der bergen zal rijken tot Azal. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. Dus hier staat ook de wederkomst van Jezus naar de wereld met al zijn heiligen. Dus dat zijn alle geredden uit het Oude Testament, uit de genadetijd, uit de grote verdrukking. En dat overblijfsel van Israël, wat dan op de vlucht is, want ze moeten vluchten voor hun leven en ze roepen hem daarna. En dat zal te dien dagen geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht in de dikke duisternis. Maar het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de achterste zee aan. Ze zullen des zomers en des winters zijn. Oké, wat gebeurt hier? Nou is dus de Heer terug. Hij heeft Israël verlost. Dan is het 1000 jaar rijk begonnen. En vanuit Jeruzalem wordt de hele wereld gevoed. Met levend water. Ik sla een pagina om en dan lees je vers 9. En de Heer zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heer één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. En zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats. Van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe en van de toren Hananiel tot aan de koningswijnbakken toe. Zij zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. Want zo loopt het af met het volk van God, Gods oogappel, Israël. Uiteindelijk is de overtreding toegesloten, zijn ze uitgeoordeeld en heersen ze met de Heer en de gemeente over deze wereld. En daarna komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde en dan wordt er geheerst over het hele universum. En dat is een heel ander verhaal.